Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 26, vers 29 tot 75 en hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 5. Matteüs 26, vanaf 29 tot en met 75, hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 5. De te zingen psalmen, psalm 6 vers 1, psalm 73 vers 1 en 14, psalm 79 vers 4, psalm 51 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 26, te beginnen bij vers 29 tot en met hoofdstuk 27 vers 5. De te zingen psalmen, psalm 6 vers 1. Psalm 73 vers 1 en 14, psalm 79 vers 4, psalm 51 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 6. En dan van het eerste vers, psalm 6, vers 1. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aimatig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Psalm 6, vers 1. Thank you. gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het slot van het 26e en het begin van het 27e hoofdstuk. De schriftlezing vangt aan in het 26e hoofdstuk en daarvan het 69e vers. En we lezen door tot en met het 5e vers van Matteüs 27, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus den Galileer. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren: Deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. en naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat daar ons aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf.
Grootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is daar weer een nieuwe week ingegaan. Een week die mag beginnen met de Sabbatdag, de rustdag. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Een dag die wij ontvangen om te rusten, zo mogen wij toch zeggen, met onze Heidelbergse catechismus van onze boze werken. Naarstigheid doen in het opgaan naar uw huis, om daar onderwezen te worden. Zaken van de tijd en de eeuwigheid, om daar de christelijke handreiking te mogen doen, in de weg der gebeden tot u trachten te naderen. Voor het zorgen wat er nog mag zijn in een samenkomst, waarin zo ook een ieder het zijne en het hare meebrengt, om het al zuchtend u voor te leggen. De zaken die gedaan mogen worden, maar hoe we daar ook in gesteld zijn. Want dat wij dan hier nog onderwijs krijgen voor tijd en eeuwigheid, Heren, is dat nu een onderwijzing waarom wij verlegen zijn geraakt? Hoe zijn we eronder gesteld? Of zal het alles eenmaal tegen ons getuigen? En wat bedoeld is tot zaligheid, alleen de rampzaligheid vergroten? Want dat is de keerzijde, dat voorrecht niet gebruikt. Dan gaat het tegen ons keren. Weldaden veracht voor de verzwaringen van het oordeel. Leer ons dat maar beseffen, iedere keer weer, zo vaak als we onze plaats hierin hebben. Beseffen de rustdag. Rusten van de boze werken. Hier nog een plek ontvangen. En wat worden die plaatsjes in ons land, maar ook in deze wereld, steeds minder gevonden. Zeldzaam. Waar nog in alle rust de waarheid gehoord mag worden. Ja, in alle rust, die mag hier nog zijn. In onderscheid met zoveel delen van de wereld, waar onrust vervolging is. Gedenk die kerken en gemeenten bijzonder ook deze dag en uren. Maar ook de waarheid. Wat is waarheid? Pilatus zegt het. En nu ja, hij heeft het gezegd, wij denken het. Zoveel kerken. En daarbinnen ook weer zoveel overtuigingen. En vaak met ze zoveel vuur gebracht. We zouden het bijna geloven. Maar Heren, wat is waarheid? Inderdaad, nou, uw volk leert toch wel de waarheid. Want die hebben de geest des Heren ontvangen. Die leidt in al de waarheid. Heren, en dat weten ze ook. Dat hen de geest geschonken is, de geest des Zoons, om hen bekend te maken wat zij in Christus hebben ontvangen. Heren, onderwijs, we hebben het nodig, rustdag, daartoe nog ons geschonken en gelaten, tot op deze dag en uren. mogen in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, zoals we ook nu mogen doen. U voorleggen door ook alle nood die daar mag zijn. Zover wij dat weten, die er ook is wat wij niet weten. U op het allervermaakst bekend. Heren, we mogen het nog van elkaar weten, opdat we ook in die weg tot u zouden naderen. Opdat gij nog zou het willen ontfermen. Ook over datgene wat zo bijzonder hulpbehoevend is. En dat is het waar, dat zijn we allen tezamen. Mochten we dat eens aan de weet komen, in welke grote nood en welke grote zorg wij verkeren. Maar dat ligt nu in onze doodstaat zo verklaard dat we dat niet beseffen. We willen ons dan nog wakker maken, ook in dit morgen weer. Maar voorts ook u ontfermen over die noden die zo heel bijzonder benoemd kunnen worden waar zij het lichaam aangaan. Zorgen die er kunnen zijn vanwege familieomstandigheden. Zorgen die er zijn over de voortgang van het ambtelijk werk ook in onze kerk. En zoveel zaken meer. Heer, wil ons daarin gedenken. Bijzonder ook vragen wij of gij nog zou het willen geven. Uw bemoeienis met Joanneke Berghoff. Gij hebt op die jonge schouders al zoveel lasten gelegd. Heren, en nu ook opnieuw een last. Een ernstige vorm van vijver. Heren, wil ook daarin Joanneke gedenken. Dat ook inderdaad al die kruisen maar niet alleen zo weer weggenomen mogen worden. Dat er ook weer genezing mag komen, maar dat die kruisen ook nog uitwerken en steeds meer naar u gedrongen worden. Om bij u te vinden alles wat ook zij nodig heeft voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, want zo zou het toch nog ook wel bijzonder gezegend kunnen worden. Dat vragen we ook voor de heer Volbert uit de Dunantstraat, waar een ernstige aandoening van apneu is geconstateerd. Heren, en niet zonder gevaar, wilt u ook hem daarin gedenken met zijn gezin? Mocht er nog verbetering intreden en herstel mogelijk zijn, wil ook daartoe nog uw zegen gebieden. En ook hem leren dat eenmaal zijn, maar ons aller adem zal worden weggenomen. En dan zal het eeuwigheid zijn. Dan zullen we dan bereid zijn om u te ontmoeten. Heere, wil daarin ons allen nabij en goed zijn. Voorts ook met de heer Engberts, die nog steeds moet kuren. De maanden rijgen zich aan een lange periode van zorg, daar aan de Harmse weg. Heren, we vragen ook of u daarin zelf onder dat dak wil wonen en werken, ook wat tot eeuwig behoud is van zijn en ons aller onsterfelijke ziel. Daardoor ook nog de prediking zegenen. Is u ook met de heer Bom oud en ook ernstig ziek. Heren, zo langzamerhand zien we ook hoe het alles minder wordt. Maar wilt u dan nog geven ook in zijn hart dat goddelijke werk, dat wanneer het einde komt en het komt, gewis en zeker voor hem en voor ons allen, en dat hij geen onbekend God zal ontmoeten. Heer, dat een waar werk in zijn hart en in zijn zielenleven dan gevonden mag worden. Uw naam ter eer, zijn ziel tot zaligheid. Gedenk ook de familie daaromheen, zo betrokken. Heer, ook al de anderen, wie namen ons ten dele wel mogelijk ook niet bekend zijn, heren die ook zekere voorkeur geven om dan maar niet zo genoemd te worden, daarom niet minder hartelijk aanbevolen bij de troon van uw genade, om ontferming, mededogen en bekering, en dat voor alles en boven alles. Zonder ook mogen wij denken aan degene die in verzorgingstehuizen worden verpleegd, hier ook elders. Alle ouderen in ons midden die de kroon der grijsheid dragen, de eenzame en bedrukte, u weet ervan. Heren, maar mochten wij denken dat de zorgen alleen beperkt zijn tot ouderen en een enkele jongeren, dan vergissen we ons. Want er is een groot gevaar waar wij allen tezamen steeds meer aan blootgesteld worden, bijzonder toch ook wel de jeugd De verleidingen en verlokkingen van de wereld, ze zijn er altijd geweest. Maar het wordt meer. En de genegenheid tot de zonde is ons van nature allen. Door de val toegekomen. We leven erin, we leven er mee en we sterven ermee als er geen goddelijk ingrijpen is. De genegenheid tot de zonde, geneigd tot alle kwaad. In ons woont geen goed, maar bij die genegenheid voegt zich ook meer en meer de gelegenheid tot de zonde. En dat maakt ook deze tijd zo bijzonder angstig en boos. Wel ook nog waken over de jeugd der gemeente. En met alle zorgen die daarvoor ook nog kunnen zijn. En wilt u overigens ook gedenken, ons Heer, in al hetgeen gij nog geeft, wat ons moet dringen tot dankzegging. En ja, dat zal ten diepste ook met alles moeten gebeuren. Want als wij nog enig geloof hebben in de voorzienigheid Gods, zoals onze catechismus in zondag 10 dat verwoordt, dan hebben we u te danken over alles wat u geeft, omdat het alles uit uwzelfde hand ons toekomt. Met bijzonder ook, als dan ook mag zijn, leven, gezondheid, verwachting en nog zoveel meer. Ook dat wij hier vanmorgen samen nog mogen zijn als even vele toonbeelden van uw taai geduld en langmoedigheid. Wilt u ook zijn met Jan van der Poel, die morgen hoopt te vertrekken naar Portugal voor een stage van een tweetal maanden. En daarin gedenken niet alleen naar zijn lichaam, dat hij het goed mag hebben, weer veilig terug mag keren, dat ook zijn geest verrijkt mag worden met kennis, maar bovenal, Heren, dat ook die tijd nog gebruikt mag worden om uw aangezicht te zoeken. En het is wel meer gebeurd dat een mens wel eens de plaats moet verlaten om elders tot bekering te komen. Heren, dat grote wonder, dat heeft hij, dat hebben we allemaal nodig. Gedenk hem, gedenk ons allen tezamen, want reizen doen we. En dan mag ook vanmorgen duidelijk zijn voor een ieder van ons dat het allemaal zal gaan om die ene, die laatste reis naar de eeuwigheid. En dat kan zeer kort zijn, dat kan nog lang zijn voordat die reis gemaakt wordt. Maar we zijn er allen op weg en reis naartoe. Naar dat beslissende ogenblik als we u gaan ontmoeten. Heren, maar dan moet er een beslissing in dit leven gevallen zijn. En dan moet er een groot wonder aan onze ziel zijn voortrokken. Heren, wilt u dat schenken? Geef ons allen in te leven meer en meer wat het is om een reiziger te zijn door de tijd naar de eeuwigheid. O, een ziel om te dragen, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Als u volk komt te bekeren, wat gaat dat dan drukken? En waar roepen ze het dan ook uit? O eeuwigheid. Heren, bind er nog op, want het is zo ontzettend. Als wij nou die eeuwigheid ingaan, onbekeerd, onverzoend, dan wordt het ons keer op keer in uw woord getoond en voor u gehouden, wat dat betekent om eeuwig buiten uw liefdesgemeenschap te verkeren. Maar wel bijzonder smartelijk voor diegene die wel meende in te kunnen gaan in de vreugde des Heren en in die eeuwige vlam moeten komen, verteerd niet te worden, maar wel eeuwig te moeten branden. Heren, uw toren is ontzettend. Het bewoog Paulus ook te meer om nog te bewegen tot het geloof. Mag het ook ons bewegen om dit oude leven te verlaten en zoeken met u verzoend te worden. Heren, bind het nog op, de ernst van de kortstondigheid van dit leven, de waarheid van de eeuwigheid die aanstaande is. En geef daartoe alles te mogen strekken, ook in deze dienst, om dat meer en meer uit te werken. Maar ook dit te schenken, dat die eeuwigheid niet meer zal zijn tot vrees, maar tot verblijding, als er een borg wordt geschonken, God voor het leven ontvangen, om dan blijmoedig de reisstaf op te nemen, met verlangen. Dan wordt het anders. O eeuwigheid, gij schoon, en mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Gedenk zo deze gemeente, uw kerk in dit land bij de zee. Gedenk uw kerk over de ronde aarde, bijzonder ook Israël. Zegen nog allen die in de wijngaard zijn uitgestoten, ver weg en ook hier dichtbij. En wil ook deze dag nog geven, vermeerdering van uw kerk, toeneming van dat ware leven bij uw troon, waar uw naam daarin ook meer en meer verheerlijk zal worden. Gedenk ons zo allen tezamen, onze overheid, allen die over ons gesteld zijn, en ook onze kerk. Heere, wat moeten wij als het recht liggen wenen over de neergang en de afval en het verval. Sta dan nog op en geef ook hier nog kermers en zuchters die het van u geleerd hebben, om die zaak maar gedurig bij u te mogen brengen. Maar met onderwerping, met onderwerping. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. Wil het zo nog doen, ons leren en bekeren, tot de roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Geliefden, in de nacht van donderdag naar vrijdag, we spreken dan over de laatste dag van de zaligmaker. Hij zal sterven. De Godmens naar zijn menselijke natuur, de dood smaken. God kan niet sterven. Het is in die nacht dat twee discipelen, we hebben het gelezen, naar buiten vluchten. Het is waar, daarvoor zijn zij allen gevlucht. Sommigen zijn teruggekeerd, van weer anderen horen we niet meer. Maar twee bijzonder vluchten naar buiten. De eerste is Petrus. Hij vlucht uit het paleis van Caiaphas naar buiten, verslagen, bitter wenende, in grote droefheid. Maar de droefheid die het hart van deze discipel bezet is een droefheid naar God. En die werkt altijd een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Wat later vlucht een tweede discipel naar buiten. Hij verlaat de tempel. En hij gaat de nacht in. De eeuwige nacht. Het is Judas. Ook met grote droefheid vervuld. Maar een droefheid naar de wereld. En de droefheid naar de wereld werkt een, nee, geen onberouwelijke bekering. Maar werkt niet een, maar de dood. De dood. En dat is de eeuwige dood. Judas heengaande heeft zich het leven benomen en is naar zijn plaats gegaan. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Een discipel, een apostel, voor eeuwig verloren. Tweelei uitgang in die nacht. Tweelei droefheid. Een droefheid naar God, een droefheid naar de wereld. We zouden vanmorgen bijzonder willen spreken over die tweede discipel die wij u noemden, Judas. En het einde van deze apostel. Zoals we daarvan gelezen hebben in het 27e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Het einde van Judas. We lezen ervan in de versen 3 tot en met 5 van Matthäus 27. Onze tekstwoorden in dit morgenuur. Aldus opgetekend. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen der overpriesters en der ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verwarde zichzelf. Tot zover. Matthäus 27, de versen 3 tot en met 5. Bepaal ons dus bij het einde van Judas. Staan we stil ten eerste, heel kort, bij zijn leven, zover wij dat weten. Ten tweede, bij zijn berouw, wordt uitdrukkelijk genoemd. Berouw gehad. De derde zijn dood. Vertrok een heengaande, verwarde zichzelf. Het einde van Judas, ten eerste zijn leven, ten tweede zijn berouw en ten derde zijn dood. Psalm 73. Laat dit duidelijk zijn, gemeente. Deze ontzettende val van de discipel en apostel is ten diepste, moet ik zeggen, Gods volk wel vreemd. Maar heel veel ervan is hen niet vreemd. Zij weten wel van dat dreigen af te glijden. Het spoor bijster raken. Alleen, we hopen er straks iets meer van te mogen zeggen. Dat beslissende verschil. Het kan ook met Gods volk laag aflopen. Laat dat duidelijk zijn. En daarom zingen we ook Psalm 73. Maar met dit grote verschil. Zomaar niet in het algemeen wat God begonnen is, dat maakt hij af, dat is zeker waar. Maar was nou een goddelijk begin, hè? Je kunt dat nou wel zeggen. Maar weet u waar het nou over gaat? God bewarende hand, zegt u ook, dat is waar. En nog zoveel meer. Maar de liefde Gods die in het hart is uitgestort. Kijk, en dat vuur, dat kan dan nooit meer geblust worden. Dat kan dan nooit meer geblust worden. En Asaf mocht dat kennen. Hoe laag het ook met deze man is afgelopen. We zingen Psalm 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van het gemoed. Hoe donker ooit God weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt. Vergaat eerlang. En wordt vervloekt. Dat is ook een deel geworden van Judas. Gij roeit en uit u af uw regen en u de trotse nek. Want zijn nek en zijn hart zijn niet gebroken geworden. Die de trotse nek toekeren. Maar het is, zo zingt dan de kerk, mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Het eerste en laatste, het eerste en het 14e vers van Psalm 73. Petrus, nauwelijks zalig. Judas, bijna christen. Maar wat een verschil. Judas. Judas, gemeente. Dat zullen die ouders toch niet gedacht hebben. Dat zo met dit kind zou aflopen. Toen dat kind daar zo lag. Bij moeder. Pas geboren. Het is zo in het begin van onze jaartelling. Ergens in het zuiden van Juda. Plaatsje Keriot. Dat een jongetje het levenslicht mocht aanschouwen. En de ongetwijfeld gelukkige ouders hebben het kind genoemd Judas. En wat klinkt daarin door? Je had toch wel verwachting, hoop, gebed ook, verlangen. Wat dat dit kind zou zijn, wat die naam zegt. Godlover. Godlover. Als je zo je kind mag noemen Juda, Judas, datzelfde. Godlover. Dat ouders dat nou verlangen, ouders, verlangt u dat nou? En dan gaat uw zoon, gaat stage lopen, opleiding. Onze kinderen mogen leren, studeren. En daar zijn we druk mee en vinden we zeer belangrijk. Moet ook allemaal gebeuren. Maar is dat nou het diepst verlangen, ouders, dat uw kind het ver zal brengen in deze maatschappij? Goede betrekking, mag u allemaal willen hoor. Maar dit, hè. En dan kunt u zeggen dat mijn kind bekeerd mag wezen. Godloven mag zijn. Want alleen die waarlijk bekeerd zijn, die zullen God loven. Die zullen nooit anders doen dan God loven. Die zullen ook nergens anders ooit zin in hebben dan om God te loven. En daar gaat het over. God loven. Dat hebben die ouders wel verlangd. Anders noem je je kind zo niet. En nooit kunnen denken. Dat Judas niet zou loven. Maar eeuwig zou lasteren. Ze zullen het niet gedacht hebben. ook later niet. Toen deze Judas uit Juda, het zuiden van Juda, groter geworden, mag komen onder de bediening van dat woord van de Heer Jezus. Judas wordt discipel. Dat is leerling. En zijn leermeester, de enige leraar van de kerk, Christus Jezus zelf. En een betere leraar is er niet. En deze Judas, de Godlover, dat is toch zijn naam, mocht discipel worden. Discipel. Maar dat niet alleen. Geroepen door Christus zelf tot apostel. Dat is het tweede. Door Christus geroepen. De Heer Jezus had een nacht doorgebracht in gebed. En daarop volgde die roeping van die discipelen. Waaronder ook Judas. Door de meester zelf geroepen. En hij, hoe zal ik dat zeggen, wordt dan kerkelijk ontvanger. U kunt ook zeggen kerkvoogd. In ieder geval iemand aan wie het geld wordt toebetrouwd. Er komen gaven binnen voor het onderhoud. Maar ook voor de uitdeling aan de armen. En Judas is kerkelijk ontvanger. Zo iemand moet je toch vertrouwen, me dunkt, of niet? En dan moet hij dat eens op gaan tellen. Discipel. Geroepen apostel. Apostel betekent gezondene. En straks wordt u ook gezonden. Kerkelijk ontvanger of kerkvoogd. Voort ook diaken. Hij die de kas beheert, de beurs heeft, moet zorgen voor het onderhoud. Maar ook voor de armen. Om hen uit te delen. In hun gebrek te voorzien. Diaken dus ook nog. En nog verder, hij wordt uitgezonden om het evangelie te verkondigen met de 70 en zieken te genezen, in de bediening gesteld, dus ook nog, zouden we zeggen, voorganger, prediker, discipel, apostel, kerkvoogd, diaken, voorganger. En ongetwijfeld, onverdacht, hij is toch door Christus geroepen? En als je iemand de beurs toevertrouwt, dan moet het toch goed zijn. En het bewijs in de paaszaal, als er dan over een verrader wordt gesproken, is er niemand die aan Judas denkt. Ben ik het, Heer? En zo hebben we een aantal zaken genoemd van Judas. Die ons zeer veel te denken geven. Eenvoudigweg, zo ver kan het dus komen. Hoe is het verder gegaan? Deze man, met die veelbelovende naam, in het ambt door Christus zelf geroepen. Hoe is het met hem gegaan? Het verloop van zijn leven. We weten dat hij een dief is geworden. Die beurs die hem toebetrouwd was om daarvan te onderhouden, bijzonder ook de armen, heeft hij aangewend voor eigen verrijking. Hij heeft gestolen, uit de kas genomen. En hier komt zijn hebzucht aan het licht. Een dief is hij geworden, ja. Maar nog meer, ook een verrader. Een verrader die op enig moment, ik moet er straks nog iets van zeggen, niet meer wilde optrekken met de Heer Jezus. Zo teleurgesteld. Hij heeft een verraad. Hij is naar de Joodse leidslieden gegaan en zich bereid verklaard om hem over te leveren. Over te geven. Hem te verraden. 30 zilverlingen. Dat was de prijs die overeengekomen werd. En u weet allemaal, Zacharia spreekt ervan, zijn prijs van een gedode slaaf. Iemand die door uw toedoen, laten we zeggen per ongeluk, zoals dat heet, gedood werd, zo'n slaaf, die moest dan vergoed worden. 30 zuivelingen. De gewaardeerde gewaardeerd. Christus op 30 zuivelingen gesteld. Dat is de prijs waar hij genoegen mee nam. Zo is een dief een verrader geworden. En het is altijd zo, jongelui, gemeente, het gaat altijd van kwaad tot erger. Dat is altijd zo, dat doet de zonde. De zonde rijgt zich altijd aan één, tot steeds meer zonde. En het eindigt. De dief, die een verrader is geworden, het eindigt in zelfmoord. Dief, verrader, zelfmoordenaar. Zo laag kan het dus aflopen. En als ik dat zeg vanmorgen, dan zeg ik ook dat er een volk is die als dit gehoord wordt, het uitroept, o God, bewaar me daarvoor. Want dat ligt nou ook in mijn hart. Die leren wel hoor, dat een mens tot alles in staat is. Tot alles in staat is. Een dief. Een verrader. En een zelfmoordenaar. O Heere, bewaar me. Dat blijft er over vanmorgen hoor. O Heere, bewaar me. Want ik ben ook tot alles in staat. Maar het is wat als een mens moet leren. Met Paulus, in mij woont geen goed. Het is wat als die belijdenis van de kerk waar wordt. Dood te zijn in de zonde en de misdaad. En dat is levende dood hoor. Levend in vijandschap. Levend in zoveel verschrikkelijke. Vanmorgen maar niet nader te benoemen zaken. Wordt een mens bang van zichzelf. Als hij in waarheid zijn blik naar binnen heeft geslagen. O Heere, bewaar me. Er is heel veel gesproken. Ik wil dat vanmorgen eigenlijk niet doen. Over de motieven, zo heet het dan van Judas. Hoe is hij daartoe gekomen? Want het is nogal wat. Zo'n discipel, apostel, kerkvoogd, diaken, voorganger. Onbesproken gedrag. Die zo eindigt. Wat is er dan? En er worden altijd twee zaken genoemd. Ene verklaring is dan deze idealisme. Maar idealisme dat stuk gelopen is op de werkelijkheid. Dat betekent zoveel. Judas dacht, ach, dit is een vrijheidsstrijder. Er waren velen in Israël die zuchtten onder het juk der Romeinen. Dat weet u ook wel. Die wilden van die vreemde overheersers bevrijd worden. De zeeloten zijn bekend. Er waren gewapende groepen. Die zich wilden ontdoen van het juk der Romeinen. Was Judas ook zo'n vrijheidsstrijder? En daarom de Heer Jezus gevolgd. De nieuwe koning die hem dan zal verlossen van de Romeinse overheersing. Velen hebben dat gedacht. Judas ook een idealist, een vrijheidsstrijder. Ja, dan ziet hij aan het einde van zijn leven dat dat allemaal niet gaat gebeuren. Dit is niet de koning die hij gedacht had. Van een ander koninkrijk, maar dat is niet van Judas. En dan teleurgesteld. En verbitterd. Al die jaren, 3 jaar tevergeefs mee opgetrokken. Verbitterd dan maar dat laatste gedaan. Hem dan maar verraden. Dat kan. Ik doe geen uitspraak. Het tweede lijkt meer voor de hand te liggen. Als sluit ik het eerste niet uit. Het kan ook wel samen gaan trouwens. Namelijk dat het gewoon een eerzuchtig mens is. En een hebzuchtig mens is. Niet zozeer om bevrijding van de Romeinen. Maar sowieso een koning. En straks ook mee een hoge betrekking te ontvangen. Met alle verdiensten die daar aan verbonden zijn. De eerzucht om straks, ja, zo wordt het dan gezegd, maar minister van Financiën, wat doet het ertoe? Maar in ieder geval wel belangrijk te zijn en veel te verdienen. En ja, er is wel in het leven van Judas aanleiding om dat te veronderstellen. Hebzucht. Stelen. Zich verrijken. Zal het dan dat geweest zijn? Denken er beter van te worden? Niet zozeer de bevrijding van je volk, maar de verrijking van je eigen beurs. Ik laat het verder liggen. Maar zijn eerzucht en hebzucht is toch wel duidelijk. In ieder geval is hij teleurgesteld. Dat is zeker. En verbitterd. Verbitterd, teleurgesteld. Wij zouden zeggen in de Heer Jezus. We zouden zeggen in de kerk. En dan ga ik toch even naar onszelf kijken vanmorgen. Ja, dat doe ik toch wel. In de kerk kom je ook veel teleurgestelde mensen tegen. Verbitterde mensen. Daar kan ik heel veel van zeggen. Dat is erg genoeg. Ik moest er eigenlijk niks van kunnen zeggen. Maar ik moet er heel veel van kunnen zeggen, maar ik doe het niet. Maar teleurgestelde mensen die zich van de kerk afwenden. Of blijven maar mokkend ontevreden. Mensen. Nou, dat kan zijn. Als je in het ambt komt, zeg je, is het dat? Kijk eens aan de achterkant. Kijk eens in de keuken. Dat had je toch niet verwacht, of wel? Teleurgesteld in de kerk. Bijvoorbeeld omdat we geen aandacht krijgen. Of geen ambt krijgen. En wij vinden wel dat we die aandacht nodig hebben. Ze kijken zo weinig naar ons om. En dat het ambt wel verdiend was. Ik ben bekeerd. En anderen die dat niet zijn, die zitten daar. Of geen gelijk gekregen. Maar altijd iets mis. Hè? Geen aandacht, geen ambt, geen gelijk. Of geen bekering. Zitten we in de kerk al zo lang. Iedere zondag weer een teleurstelling in het huis. Het is weer niks. Het zal aan die prediker liggen. De prediking of de leer. Waar ligt het dan? Behalve aan mezelf. Maar in ieder geval, ze komen er aan tekort. Teleurgesteld. En dan kun je weglopen. Je nest bevuilen. Je kunt dan ook blijven mokken. Ontevreden. Je durft er dan ook weer niet mee te breken. Sociale controle misschien nog wel een beetje. Ach, laat maar stoppen. Dat sticht niet, zegt u. Nee, dat sticht niet. Maar het is wel de werkelijkheid. Veel mensen teleurgesteld in de kerk. Niet gebracht wat ze ervan verwachten. En hier is er ook een, Judas. En ik geef toe. Als je gewoon met wereldse ogen kijkt naar de kerk. Dan heb je veel reden om teleurgesteld te zijn. Maar één ding. En dat vergeet ik toch nooit meer. Dat is ergens waarger. En daarover spraken. Het was een evangelisatie. En dat die persoon zei, nou inderdaad, als het ging om de kerk, dan zou ik niemand meer durven vragen, kom, ga met ons. Nou, dat is een beetje cynisch, hè. Maar hij zegt, daarom, het was een voorganger, hè? Dat begrijpt u wel. Daarom roep ik ze ook niet. Maar ik mag ze nog roepen voor de koning van de kerk. Daar durft u toch niks van te zeggen, of wel? Voor de koning van de kerk. Daarom zeg ik toch maar, kom, ga met ons. Bij ons zult u niet vinden, hoor. Maar het gaat om die koning. Die is zo lief. Die heeft zich doodgeliefd. Voor dieven. En verloochenaars was zijn naam. En dan zeg ik toch maar, ik heb de kerk lief. Er is veel in de kerk waarom je zou zeggen, dit kan niet. En dat is toch wel waar. Maar blijft toch de plaats waar de Heer zijn woord laat verkondigen. En ja, dan kan het ook niet anders. En dat is de keerzijde. Dan komt er veel op af. Want waar God werkt, dan komt de duivel ook. En misschien is ook dat een van de redenen dat er zoveel mis is. Maar in ieder geval, Judas is teleurgesteld. U hopelijk niet. Of u moet teleurgesteld zijn in uzelf. Dan zou het nog wat anders kunnen worden. Dat u met uzelf niet uitkomt. Dat er aan tekort komt. Dat je een ander nodig krijgt. Dat waren wel te wensen. Judas, wat moet ik nog meer zeggen? Teleurgestelde mensen. Ik zei zo even, wat is nou het verschil met die andere apostelen? Allemaal geroepen. Enzovoort, enzovoort. De liefde Gods. Maar als je nou echt bekeerd bent, mensen. Dan is de liefde Gods in je hart uitgestort. Ik wil nog niet zeggen dat je altijd zo lief bent. Dat was Petrus ook niet. Ze houden ook hun karakter. Maar toch de liefde Gods in hun hart uitgestort. En dat is een onuitblusselijk vuur, als ik het zo mag zeggen. En ik begrijp waar u ook aan denkt, dat is waar. De hel ook. En kom beide van God. Kom beide van God. En dan de geschiedenis. Na 3 jaar is het voor Judas dus duidelijk geworden. Deze koning is niet de koning die hij begeert. En hij wil heen gaan. Maar er ook nog aan verdienen. Of misschien nog zich wreken. Zich wreken, het is ook zo'n ontzettende trek in een menselijk leven. Als het dan toch stuk is, dan moet alles maar stuk. Dat is mensen. Voor mijn einde dan ook voor u. Wraakzucht. Dat is een mens. En dan maakt het niet meer uit of het nog ergens toe dient. Dat hoeft allemaal niet meer. Wraakzucht. Blind. In ieder geval, hij verraadt zijn meester. U weet, 30 zilverlingen, dan acht in de tijd geschikt, het moment aangebroken. Het is donderdagavond in de paaszaal. Judas, de laatste maal met de andere discipelen aan het paascha. Dan wordt zijn verraderschap uitgesproken. En wat gaat doen, hoe doet dat dan? En Judas gaat overigens niet ongewaarschuwd. En Judas gaat de nacht in. Hij verzamelt Romeinse soldaten en tempelpolitie. En gaat dan met deze groep de hof van Gethsemane in. Hij weet waar de Heer Jezus is. Hij kent de plaats waar de Heer Jezus menigmaal vertoefde om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En daar treedt hij de heiland tegemoet. Die zojuist is opgestaan van zijn ontzaglijke gebedsworsteling. En hij kust hem. Met een kus zijn meester vergaan. Zo aangewezen, zodat ze weten wie ze grijpen moeten. Dan, heel kort, wordt hier Jezus gebracht. Vrijwillig hoor, niet gedwongen. Niemand neemt mijn leven van mij. Maar ik leg het vrijwillig, gewillig af. Wordt hij gebracht naar het hoge priesterlijk paleis. Eerst ondervraagd door Annas, dan door Caiaphas. En dan gebeurt het. Judas is daarbij, is meegegaan, heeft alles gezien en ook het vonnis vernomen. En dan gebeurt het, onze tweede gedachte. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Iets gezegd van zijn leven. Berouw. Daar, in het hoge priesterlijk paleis, Caiaphas, de ondervraging is ten einde. Het vonnis is uitgesproken. Deze verheft zich tot het zoonschap Gods. Wat hebben wij nog meer voor nodig aan bewijslast? Wat is uw vonnis, raad? En de raad zegt, des doods schuldig. Dan geslagen, gespuwd, bespot. Als dit vonnis, let u daar eens op, uitgesproken is. En dat nu ook voltrokken gaat worden. Men moet daartoe naar de Romeinse stadhouder. Dan komt dat berouw met kracht in Judas hart. Toen heeft Judas, toen. Die hem verraden had. Met een kus. Ziende dat hij veroordeeld was. Het vonnis uitgesproken. Berouw. Berouw gehad. Berouw, wat is dat? Ook de kinderen weten dat wel. Dan gaat je geweten spreken. Dan word je onrustig. Dan zeg je, wat heb ik gedaan? In 1 keer ziet Judas daar die meester. Als een lam. Zo heeft hij ook geleefd. Zo gaat hij ook de dood in. Judas ziet het als een lam. Stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo hij zijn mond niet opendeed. Hij, Judas weten, die nooit, nooit iets zondigs gedaan heeft. Altijd liefde heeft betoond. die nu de dood wordt ingejaagd als een stemmeloos schaap naar de slachtbank gebracht en door zijn toedoen. Het geweten, dat heeft een mens dan nog. En ouders, dat je kinderen nog een open geweten hebben, wees daar ziels blij mee. Nee, het is de zaligheid niet, dat weet ik wel. Maar er is niks erger dan een toegeschroeid geweten wat niet meer ontvankelijk is, wat geen los meer heeft van de zonde, dat onze kinderen het mogen hebben. En laat het ook zo blijven. Ik weet wel dat opvoeding niet opgaat in gewetensvorming alleen, maar het is wel een heel zeer belangrijk onderdeel daarvan. Gewetensvorming. Wat kwaad is. Wat strafbaar is. Wat God verdriet doet en vertorent. Even menselijk gesproken, middelijk houdt dat levend, ouders. Want als dat er niet meer is, een mens aan de verharding wordt overgegeven. Ja, dan kun je menselijk gesproken zeggen, laat nu alle hoop maar varen. Nou, God is machtig, dat weet ik ook wel. Maar laat het daar niet op aankomen. Die jonge geweten is nog zo teer, ontvankelijk voor zonde. En hier zie je toch iets van een opvoeding. Een omgaan met de Heer Jezus. Hij is nog niet geheel en al verhaagd in die zin. Hij krijgt toch berouw. Zijn geweten gaat spreken. Judas, dan gaat deze mens de dood in. Daar heb je zelf voor gezorgd, terwijl je weet dat hij niets gedaan heeft. Ook Pilatus had er moeite mee om iemand dan de dood over te leveren, waarvan hij wist dat hij niets had gedaan. Hij kreeg berouw. Zijn geweten gaat spreken, maar let nu op. En ja, een mens is een wonderlijk wezen. U zegt vanmorgen misschien, ja, maar dat is toch goed? Hoor, je gaat eens verder, hoor hoe een boeteling pleit. Ja, maar vrienden, en daar ligt het weer. En ik weet wat u misschien wel denkt vanmorgen. U kunt denken, ja, oh, dat onderscheid, jawel. Dat onderscheid, berouw van Judas, berouw van Esau, die zocht dat een plaats is berouws met tranen, maar vond het niet. Dat is weer ietsje anders. Berouw. Maar wat is dan berouw? Het ware, ik zal het maar zeggen, hè? Het ware berouw. Want ge kunt wel een geweten hebben dat gaat spreken en u beschuldigen. Maar waar brengt het u dan? Het bracht Judas, ik zeg het maar rechtuit aan de strop. En het bracht Petrus op zijn knieën. Het bracht de tollenaar in de tempel. En het bracht David aan de grond. Dat is verschil. En als we nu over berouw spreken, dan moeten we al doen in het licht van het ware berouw. Laten we daar samen naar zien. En dan let ik vanmorgen met u op die tollenaar in de tempel. Die stond nog voor die grote zaak. Die was met God nog niet verzoend. En ik let met u op David. Die stond achter die zaak. Die was met God verzoend. Om te leren wat nou het onderscheid is tussen het berouw van Judas en van Gods ware volk. Bij aan- en voortgang. Want het lijkt inderdaad heel veel. Want wat gebeurt hier? Hij kreeg berouw. Jezus veroordeelde. Wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de tempel. En dan moet u denken aan een van de bijgebouwen. Pleinen. Voorhoven. Vindt daar wat overpriesters. En oudsten. En zegt dan terwijl hij het geld wil teruggeven. Ik heb gezondigd. Hij gaat het geld teruggeven. Dat brandt als het ware nu in zijn zak. Zijn geweten beschuldigt. Dat geld dat spreekt ook. Dat beschuldigt ook. Dat kan hij niet meer hebben. En dan moet hij het kwijt. En hij gaat naar die overpriesters daar in die tempel. En hij zegt, ik heb gezondigd. Hij wil dat geld teruggeven. En hij doet ook, zouden wij zeggen, een schuldbelijdenis. Dat gebeurt in de kerk ook nog wel. Voor in de kerk. Hè? Gebeurt bij ons in Amsterdam ook nog wel eens. Ofwel voor de kerkrat, zoals we dat hier gewoon zijn. In ieder geval schuldbelijdenis. Bij overtreding van een gebod, dan zeggen we vanmorgen, ja, maar dat is toch goed. Schuldbelijdenis. Want het is heel duidelijk, ik heb gezondigd. Verraden het onschuldig bloed. Dus het eerste, dat is zo goed. Hij wil dat loon, dat verradersloon teruggeven. Dat kan hij niet meer houden. Hij wil het teruggeven, hij wil het goed maken. En zo'n belijdenis, dat is toch noodzakelijk. Ik heb gezondigd. En niet we zijn zondaars. Ik, persoonlijk, dat is zo goed. Gezondigd. Kwaad gedaan. En zomaar niet algemeen. Ik heb gezondigd. Nee, hij zegt er ook nog bij wat. Verradende. Onschuldig bloed. Die onschuldige Heer Jezus Christus. Die nooit gezondigd heeft. Die niets gedaan heeft. Dan alleen maar goed heb ik verraden. Als een lasteraar overgeleverd in uw handen. Oudste en overpriesters van de kerk. Dus goed willen maken. En schuld beleiden. Dat zijn de grote zaken. We zeggen dat is toch een begin. Van de waarachtige bekering. Het begin van de eeuwige dood. Judas, wat een verschil. Wat is dat dan? Let dan eens op, geliefde. Let dan eens op. Het is waar heel persoonlijk ik. Gezondigd. Maar kunt gij het goed maken? En wat is dat voor een schuldbelijdenis? Let nou eens op die tollenaar. Maar ook David. Die komen ten eerste niet bij mensen terecht. Maar het is wel gevaarlijk hoor. Als dat het alleen maar is voor in de kerk. Geboden gelezen. Vijfde gebod, zevende, net wat aan de orde is. Ja, schuldig. Voor de kerkraad, schuldig. Bij mensen terechtgekomen. Als dat de schuldbelijdenis is. Met David en die tollenaar. Die komen niet bij mensen terecht. Die komen bij God terecht. En dat is het allerbeslissend. Verschil. David zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. En die tollenaar roept, God aan, o God, wees mij de zondaar genadig. Die komen bij God terecht. Die hebben tegen God, David tegen God alleen hoor. David zegt tegen God alleen, die hebben tegen God alleen gezondigd. Gedaan wat was kwaad in uw ogen. De schuld bij God gekomen. Dat gaat verder dan maar een geweten dat je verontrust. Dat je last bezorgt, dat je het zwijgen op wil leggen. Bijvoorbeeld door het nog wat goed te maken. Nee, schuld voor God moet het worden. En dan weent hete tranen. Omdat je tegen een heilig en rechtvaardig en goeddoend God hebt gezondigd. En het tweede, geliefde, ik kan niet alles noemen, maar... Het mocht nog profijt hebben voor uw onsterfelijke ziel. Want dit berouw moet u kennen. Heel de gemeente. Tegen God gezondigd. Maar David zegt niet. Dat van Bathsheba. Of met Uria. Nou dat heeft u wel gevoeld. Maar u weet liefde. We hebben het u meer dan eens voorgesteld de afgelopen jaren. Die worden altijd ontdekt aan ene zonde. Maar dan komt daarachteraan. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. We hebben het beeld meermalen voor u gehouden van een fles. Als een stop eraf is, dan stroomt die leeg. En wat zegt David dan? Eén zonde, nee. Alleen maar zonde. Vanaf het begin, vanaf de ontvangenis. Tegen u niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Heel mijn leven alleen maar gezondigd. En nooit iets goeds gedaan. En die tollenaar zegt niet. O God, wees mij genadig. Omdat ik die mensen heb uitgebuit. Door te veel te vragen. En omdat ik een landverrader ben enzovoort. Nee. O God, wees mij de zondaar, die had geen zonde, maar die werd de zondaar, die was gans en al melaats. Zo verdoemelijk voor God. Hoort u dat? Die zijn bij God in de schuld gekomen. Die hebben niet een zonde. Die hebben niet veel zonde. Maar die zijn alleen maar zonde. Nog nooit iets goeds gedaan. Van mijn ontvangenis af. U tegengestaan, u gelasterd, u getergd. Alle zonde. Ik krijg je leven terug, dus ik heb het gezien. Overal hing de hel aan iedere zonde. Dan krijg je je weg terug te zien. Nooit iets goeds gedaan. Iedere zonde hangt in hel. Die hebben tegen God gezondigd. Die hebben nooit anders gedaan dan gezondigd. En die vragen niet om het nog eens zelf goed te kunnen maken. Om van de schuld af te komen. Maar die zeggen verzoen. Een zware schuld. Wat is, die hebben verzoening nodig. Wat is dat? Dat God aan zijn recht komt. Ik moet van mijn schuld af. Nee, God moet aan zijn recht komen. Voelt u wel. Daar ligt dat heilig, dierbaar, zoete recht. En daar ligt dat verdoemend recht. Dat krijgen ze door Gods genade lief. Dan zeggen ze niet, hoe kom ik uit Gods handen? En hoe blijf ik buiten de hel? Dan zeggen ze, hoe komt God als een Heer? Want ik heb hem zo eeuwig tekort gedaan. En dat moet goed gemaakt worden. En ik heb niet gegeven waar hij recht op heeft. Dat moet alsnog geschieden. Die worden van tweeën gedrongen. Die schuld moet weg. En hij moet ontvangen wat hij waardig is om te ontvangen. Voelt u wel het verschil? Ziet u dan? De armoede van deze schuldbeleider, het lijkt heel wat. Maar het is ten diepste niets. Dus tegen God gezondigd. Alleen maar zonde. En de vraag, de bede, de smeekbede is om verzoening. Dat vlak mag zijn. Dat God recht wordt gedaan. En daarom gaat het bij dat volk ook verder. Die kunnen dat zelf nooit, nooit. Die zeggen het, die zingen het. Die prijs der zielen. Die 30 zilverlingen. Nou ja, dan 4 keer zoveel. Nee. Die prijs der zielen, dat rantsoen, dat kan men zien in eeuwigheid niet voldoen. Nooit meer. Die worden de schoontjes buiten gezet. En zo wenen ze in de nacht van hun leven. Maar één ding is zeker. God mag niet tekort komen. Voelt u wel. Ze kunnen zelf niks aanbrengen. Ze hebben het wel eens geprobeerd hoor. Zelfs bij de handen afgebroken. Ze zijn wel met hun beweegoffertjes gekomen. Ze hebben hun centjes eruit geteld. En hun gebeden voor je gehouden. En misschien wel eens gezegd, Heer, mijn zucht is voor u toch niet verborgen. Nou, dat is waar. Maar hoe bedoelt u dat? U zult me toch wel aanzien. Ik heb zo gezucht. Ik heb het best wel geprobeerd. En nog veel meer. Maar ze hebben ook geleerd, maak van mijn huis geen koophuis. Heb je dat ook geleerd? Judas gaat naar de kerk om daar terug te betalen. Gaat hij daarom ook naar de kerk? Er is nog wat, ik kan niet alles noemen. Er is droefheid. Nou ja, Judas was ook bedroefd hoor. Ik zou bijna zeggen met Jacob, mijn ziel komen niet in hun droefheid, in zijn droefheid. Dat is een andere droefheid. Een droefheid naar de wereld. Het is verbittering. Je ziet je leven vergooid. Zinloos. Alles voor niks. En dan gaat die man in een neergaande spiraal. Gaat naar beneden. En dan gaat alles daarin delen. Die neergang. Ik heb nog nooit iets goed gedaan. Ik zal ook wel nergens voor deugen. En de wereld is zo slecht. En ze begrijpen me niet. Alles tegen. Een neergaande spiraal. En eindigt in de dood. Want toorn en bitterheid is verrotting van de beteren. Geliefde. Maar geen droefheid naar God. Die breekt het hart. En werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ik ga verder. Naar de mensen gegaan. Geen schuldenaar voor God geworden. Jaren geleefd. In aanwezigheid van hem die heeft gezegd, kom herwaarts op mij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En nooit ogen gekregen voor Christus. Nooit ogen gehad Voor de dierbaarheid en onmisbaarheid van hem die gekomen is om een schuldig volk met God te verzoenen. En dat is bij de kerk toch anders. Al is het een verborgen persoon in het begin, zien ze alleen maar schuld en nood en dood en vloek en verdoemenis. Anders zien ze niet. En dan krijgt toch gaandeweg in het zaligmakend werk die persoon van Christus zoveel waarde. Als ze niet alleen een oog ontsloten hebben gekregen voor een diepe hemelhoge schuld, maar ook een oog, een tweede oog ontsloten wordt voor de dierbaarheid en gepastheid van Christus. Dat ze uitroepen, zo eenmoedig hebben. Die zien in Christus nou alles wat nodig is om van hun schuld verlost en God alleen de eer te geven. Geef mij Jezus of ik sterf. Dat heb je nou van Judas niet gehoord. En hoeveel zijn er niet in de kerk? Ik word er soms zo benauwd van, ik durf het u niet te zeggen. Die alleen maar zeggen, ik ben aangeslagen en benauwd en dat volk komt er ook wel. En ze worden allemaal niet zo ver geleid, enzovoort, enzovoort. Het is een dwaalleer uit de hel. Dat zeg ik u ook vanmorgen. Maar er is geen oplossing dan alleen in Christus. En daar brengt God zijn volk altijd. Het kan zijn dat ze dat niet meer kunnen bekijken. Dat kunnen ze ook niet bekijken. Dat het buiten hoop is. Er kan een lange tijd overheen gaan. Maar hij werkt altijd al door de dood op het leven. En er is geen rust voor een ziel, maar ook geen rust was voor de Vader. Dan alleen, als die ziel verenigd is met Christus. Overgenomen door woorden, handen en gebracht in zijn hart en gewassen met zijn onschuldig bloed. Dan zijn ze gerust, was de Vader ook gerust. Rust mijn ziel. En er is Judas nooit gekomen. Geen zaligmaker. Voor zijn ziel, geen borg voor zijn ziel. En dan ook geen God voor zijn leven. Geen lust ook, ik moet stoppen om te verbeteren. Vergeving der zonde. Gehoort het allemaal niet. En daarom is deze belijdenis. Het lijkt op de oog, misschien het eerste oog wel goed, toch zo tekort. Gods volk ligt het anders. En dat gaan we nou eerst samen zingen. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 79. alle mensen moeten sterven. Maar toch niet zo. Hij wil het geld teruggeven. Hij heeft de schuldbelijdenis uitgesproken. Nu kom ik tot een zeer smartelijke zaak. Ten eerste. Zal ik het maar ronduit zeggen. Het interesseert de Leidse lieden in het geheel niets. Hoe daar een vertwijfeld man voor hen staat. Verraden. Onschuldig mens, ziel. Gaat het ons aan? Gij mocht toezien, u ziet maar. Zoekt u het zelf maar uit. Ik weet wel, het is makkelijk om hierover de lans te breken. En te zeggen, zijn dat nou de leidslieden van de kerk? Weer koren op onze molen, niet waar? Deugt niks van. Dan zal ik u één ding zeggen. Als dit alles was. Ach. Verschrikkelijk hoor. Maar goed, dat is dan gebeurd. God heeft geoordeeld. Ook over deze leidslieden. Die een mens zo gemakkelijk verloren wil laten gaan. Maar daartoe is het niet beperkt gebleven. En hoe is het dan bij ons? En dan kijk ik niet alleen naar de kerkenraad. Naar mezelf. Maar ook naar de gemeente. Onze houding is niet anders dan destijds al van Kain. Ben ik mijn broeders hoeder? We zeggen nog rustig en ik heb mijn handen vol aan mezelf. Nou, wat u dan precies vol heeft in die handen, dat weet ik niet. Ik ben bang. Maar in ieder geval, oprechte zorg voor de eeuwigheid. Dan gaat een ander er ook in delen. En als er een waarwerk aan de ziel is verricht, geliefde, dan heeft er geen mens meer over voor de eeuwigheid in de rampzaligheid. En dan moeten wij onszelf ook beschuldigen. Kerkraad, hoe gemakkelijk wij mensen, ze zitten voor u, verloren laten gaan. Is er nog iets van de drang? Wenende heb ik u betuigd, laat u met God verzoenen. En waar zijn de plaatsen thuis? Waar u kunt aanwijzen dat u daar geknield hebt om God ook voor deze gemeente zijn gunst en genade af te smeken. We komen er niet met een preekje en met een bezoekje. Laat dat duidelijk zijn. En als dat de kerk is, dan is ze ontzettend van haar plaats. En dan is er vrees ik nog niet zo heel veel veranderd. Al wordt het dan misschien zo niet gezegd. De praktijk is niet veel anders. Waar zijn de vertroosters? Niet op losse grond. En die zeggen, gij mocht toezien. Maar, nou, te mogen wijzen op hem. Die ook de nacht is ingegaan. Nee, niet Judas, niet Petrus, maar Jezus Christus. De nacht voor zulk een volk is ingegaan. Om een hemelhoge schuld voor Gods aangezicht te verzoenen. Judas, nee, hij is niet door het gedrag van die oudste en overpriesters verloren gegaan. Ook niet door zijn verraad. Hij is verloren gegaan door zijn ongeloof. Het is het enige waardoor een mens verloren gaat. Door zijn ongeloof. Hij is verloren gegaan, ja. Maar wee degene die dit hebben gezegd of hebben gedaan. Gij moogt toezien. En zijn wij dat niet zelf menigmaal? Dan zou je toch geen nacht meer rustig kunnen slapen. Jij mocht toezien. Nou ja, dat heeft Judas dan gedaan. Hij is naar buiten gegaan. Hij heeft het geld in de tempel geworpen. Want dat brandde, ik zei het al, in zijn zak, niet op zijn ziel. Hij moest er vanaf en dan gebeurt er iets en daar kan hij niet inkomen. Een mens is, oh, dat is een wezen. Wie kent de geest des mensen dan? De mens zelf, ja. Maar dan nog is hij zichzelf een raadsel. Wat daar van binnen schuil gaat. Al de verbittering, de teleurstelling van hoe lang geleden al misschien. Ik weet niet wat er allemaal in meekomt, wraakzucht. Maar hij gaat naar buiten. En hij heeft eerst de armen tekort gedaan. Toen heeft hij God tekort gedaan. En nu doet hij zichzelf tekort. Hij verhangt zich in de strop, hangt zich op. En u weet het, Handelingen. De strop is gebroken, is voorover gevallen. En zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En is gegaan naar zijn plaats. Zijn lichaam, vreselijk, maar zijn ziel is naar de eeuwige rampzaligheid gegaan. In de buitenste duisternis. Want zulk een onderwijsraad. Zulk een leermeester mogen kennen. Zoveel nodig in. En ook gewaarschuwd, want ook Judas is gewaarschuwd. En ik weet het wel. U zegt, ja, maar hij was ertoe gezet. De Heer Jezus bidt, die gij me gegeven hebt, ik heb ze bewaard, behalve. Daartoe gezet, ja. Maar toch gewaarschuwd. Toch gewaarschuwd. En door eigen schuld verloren gegaan. Het is onuitsprekelijk. Wat hier gebeurt. Een voorganger, een diaken, een kerkvoogd. Een apostel en een discipel. Afgereisd. De orde van eeuwig ach en wee. Zo goed de weg geweten. Wat een mens is die tot deze daad komt. Ik wil het niet zeggen. Er is zoveel in een mens. U moet me vragen of u daarvoor bewaard mag blijven. Waartoe een mens niet kan komen. En Gods volk weet er ook ietsje van. En dat is een andere wanhoop. Een heilige wanhoop. En de duivel port ze dan ook aan. Ach, je kunt nooit meer zalig worden. Maak er maar een einde aan. Lieve vrienden, zult u het nooit doen. Hoe benauwd u ook ooit mag zijn. Maar er is er één die ook de nacht is ingegaan. En daar letten we tot slot op. Ik wilde eerst eigenlijk eindigen zo even. Ik dacht, dan wil ik vanmiddag met u verder spreken. Maar we weten helemaal niet of we er vanmiddag nog zijn. Hè? Dan zou u verloren gaan, omdat ik het niet gezegd heb. Nee, u gaat door eigen schuld verloren, dat is waar. Maar toch. En daarom, Petrus. Nou, Petrus, dat weet u ook. Een uurtje of zo daarvoor. Ik ken de mens niet. Zijn meester verloochend. Er is wel eens gezegd, wat Petrus kon, dat kon Judas niet. Want als Judas had gezegd, ik kende de mens niet, dan had hij nog eerlijk gesproken, want hij kende hem niet. Als die zoete borg en zaligmaker voor zondag. Maar Petrus wel. In de overmoed gezegd, ik ga met u mee. Zichzelf overschat. Want het wordt allemaal verkeerd ingeschat. Allemaal verkeerde schattingen. 30 zilverlingen. De gewaardeerde gewaardeerd. 30 zilverlingen. En Petrus overschat zichzelf. Ik ga met u mee. Ik zal. Wat zal ik? Ik zal u verloochenen. En toen, getroffen door een blik der liefde. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Is Petrus naar buiten gegaan. Bitter wenende. Het offer der dankbaarheid. Ja, dat durf ik te zeggen. Nou, zo dankbaar was Petrus toch niet? Nee, en toch. Want in die tranen had dan God behagen. Staat Psalm 51. Dan kunnen ze er zelf niet verhouden. Ze wenen zich dood in een verborgen plaats. Tegen de goedheid en de liefde Gods gezonden. Maar dat is nu die droefheid naar God. Tegen God en tegen de liefde gezonden. En kijk. Dan werkt dat uit. Het gaat ook door grote diepte heen, hoor. Een ontzettende verslagenheid. Maar dat werkt uit. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En die keren terug tot God. Die zij eenmaal verlaten hebben. Hoe God de mens bekeert, vraagt u. Ja, zo. Judas leek in hem te komen. Hij wou het goed maken. En hij spreekt een schuldbelijdenis uit. Maar in de ware ontdekking, weet u wat is? Dan komen ze ook met koorden, ja, om de hals. De strop om de hals. Van zelfveroordeling. Maar ze gaan ermee uit tot God. Uw doen is rein. Uw vonnis. Die voltrokken het vonnis. En voltrekken het vonnis niet aan zichzelf. Maar ze zeggen wel des doods, schuldige Heer. Uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. En weet u wat er nou gebeurt? Dan breekt de strop. Dan wordt de strik losgemaakt en wij zijn vrijgemaakt. Dan gaat het hart van God open. Als daar een schuldenaar neervalt, ook vanmorgen. Het heilig recht Gods kussende. Uw doen is rein. die een welgevallen krijgen aan de straf hunner ongerechtigheid. Opent God zijn hart en hij schenkt die onschuldige ziel door Judas verraden, door God overgegeven, in het uur der liefde geschonken aan een verdoemelijk en desdoods schuldige ziel. En hij doet intrek in mijn gemoed. Dan worden de banden verbroken. God stort zijn hart uit. En met Christus de liefde die nooit meer zal vergaan. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En die mocht Petrus hebben. En door die liefde, Gods liefde is in stand gehouden, ook toen hij wankelde. En die liefde stort God uit in de harten van al zijn volk. Ze zijn gekomen met de strop om de hals. Maar in het uur der liefde is die strop verbroken. Vanwege hem, die is weggestoten door de Vader in die eeuwige rampzaligheid, om zijn kerk daarvan voor eeuwig te verlossen. En wie dat mag kennen, die wordt een Judas. Een Godlover. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten wij er. Ontzettende zaken, heren. Maar het is alles even ontzettend. De bekering van een zondaar is een ontzetting. En de aftocht naar de buitenste duisternis is een ontzetting. En uw volk heeft wel voor de hemelvaart en hellevaart. Nee, niet in de hel, want er is uw zoon geweest. Maar van voor de poort in de hel. Ach, Heere, doe verzoening over onze zonden. En maak ons tot één, die niet met een Judas belijdenis uitgaat, maar tot één, die met een tollenaar daar staat. Die kon in de tempel niet eens komen, van verre staan. Die stond er helemaal buiten. Maar voor dat volk is uw zoon verstoten, ter buiten gezet. Buiten de lege plaats, buiten uw gemeenschap, buiten uw gunst, in uw toren, om zijn kerk voor eeuwig met blijdschap en gemeenschap te vervullen. Heren, doe verzoening over onze zonden. Schenk ons dat ene nodige, kinderen en ouderen, te samen op weg en reis. Hoe zullen wij sterven? Het is niet de vraag of wij zullen sterven, maar hoe? Hoe werkt dan nog een onberouwelijke bekering tot zaligheid? En geef ook deze gemeente ons allen tezamen bij aanvang en voortgang een droefheid over de zonde en een smart tot u. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 51 vers 1 is onze slotzang van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dat schoonmaken, niet schuldig verklaren. Toen vlucht ik tot Jezus, hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wetten. Ik boog mijn geloof in mijn God, sprak me vrij. Daar ben je verschoond. Gewassen in het bloed van Christus. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 51. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.